En dan gaan wij naar het Nieuwe Testament. Rust heet het. Om het niet te moeilijk te maken, want we hebben geen Griekse les hier. Het is ons woord pauze. Het woord pausis of pauo. Het ene is het zelfstandig naamwoord, het ding. Het andere is het werkwoord. Dat wil zeggen rust hebben. We hebben twee woorden nodig. Rusten kan ook nog net. Maar meestal wordt het in de vertaling rust hebben. Pauzes. Pauo. Het is wel grappig. Dit wil ik toch wel even kwijt. Wij kennen het als katapauzes. Dat is het woord dat hier in Hebreeën 3 en 4 gebruikt wordt. Bij elkaar 8 keer. Katapauzes. En er komt ook nog een keer voor in Handelingen 7 vers 49. In plaats van rust. Want dat is wat het is. Het heet Handelingen 7 vers 49. Het heet katapauzes. Pauzes, dat weet u wat het is. Van pauo, stoppen. Ook in het Grieks, stoppen. Laten, loslaten, stoppen. Dat is het. U weet wel, dat is het woord voor. Was vroeger in de fabriek en dan ging om 5 uur of 6 uur was het pas, geloof ik. Ging de sirene. Van André Lon in Bodegraven. Dan ging de sirene. De Phoenix heette dat, maar dat was nog langer terug. Dat was van voor de oorlog. Maar toen maar. En dan ging de sirene en dan weet u, dan liet het personeel alle gereedschap uit de handen vallen, want ze hadden een sterke bond. Dan is het einde van het verhaal. Dat is, en de sirene gingen er trouwens 2, want er was er ook nog een van Hero B, heette dat, Hero B. Dat was de voornaam, Hero B de Groot. De fabriek van houtbewerking, die maakte van die vaten voor de kazen. Kaasmakerij, Bodegraven. Kaasmakerij, midden in het dorp. In Oud-Bodegraven zelfs, het is allemaal gesloopt, maar dat was het. Die hadden ook een sirene, kon je het hele dorp horen, gingen die 2 sirenes. En wij hadden bovendien een hond. En die sloeg zijn ook aan, dat wil zeggen de sirene van de hond. Die jankte vrolijk mee, dus dan wist je wel hoe laat het was. Ik vind het wel grappig. Maar dan stopte alles, dat was het einde van enzovoorts. 6-daagse werkweek. Maar goed, daar hebben we het nou allemaal niet over. Maar dat is pauo, pauzes, stoppen. Laten, enzovoorts. Kata, pauzes. Er zijn er altijd die uitleggen dat kata dan betekent naar beneden. En dan heet het naar beneden stoppen. En dan zeg ik, nee, het betekent nog steeds stoppen. En zo'n voorzetsel betekent eigenlijk niks. Dat staat er wel, maar het betekent, weet je wat het betekent? Het betekent iets als een onderstreping, een nadruk. Dat doen de Grieken zo, die zetten er dan een voorzetsel voor. Kan niet schelen welke. En in dit geval wordt het katapauzes. Neder stoppen. Maar je bent heel dicht bij nederzetten. En bij het woord nederzetting. En bij een Engelse vertaling to settle. Want het komt allemaal voor. To settle down. Zelfs. Komt ook nog voor in het Engels. Enzovoort. Dat is wat het betekent. Daarna ga ik het natuurlijk relativeren. Zoals u begrijpt. Want we hebben niet alleen katapauzes. Maar we hebben ook ana. Pauzes. En ana betekent het tegenovergestelde van kata. Want ana is omhoog. Letterlijk, als voorzetsel. Maar hoe je nou in vredesnaam hoog moet stoppen of omhoog stoppen, ontgaat mij ook. Ik hoef het ook niet te verzinnen, want ik zeg altijd, die voorzetsels die zijn maar toegevoegd, die betekenen niks anders dan het woord te beklemtonen. En als u denkt, maar ze moeten toch een keuze maken. Wel nu, in beide gevallen, of het nou Ana of Kata is, en betekent, oké, nee, ik moet het anders doen. Wat ik met dat kopje koffie net deed, dat zet ik hier neer, zo, stop, einde van de beweging, het Hebreeuws, maar het Grieks ook, pauze is het eind van de beweging, vindt een rustplaats, en ik zet het hier boven op Ana. Maar zet ik het nou op? Op het orgel, of zet ik het nou neer? En op en neer is niet hetzelfde. Behalve bij Herman, die heet Herman op en neer. Maar die is nou overleden. Dat was de beroemdste bosboordspeler van Nederland. Maar goed, zaliger. Maar goed, op en neer. Herman, maar goed, of het nou op is of neer. U begrijpt toch dat het helemaal geen verschil maakt. Maar het is nog steeds settle down. Het is een plek vinden, een locatie. En als je onder die pauze verstaat een toestand, een omstandigheid, dan kom je met die voorzetsels niet meer weg. Dan betekenen ze überhaupt niks. Heb je dat? Maar het is te verklaren als je begrijpt dat het woord staat voor een locatie, een plaats van rust. Een plaats waar de route eindigt. Het einde van de zwerftocht, het doel wat men zich gesteld had, of wat men voor ogen had, of wat het maar was. Dat is wat het is. En dan komt hij nog even, want die ene, dat Ana-pauze is, waar ik het nu het laatst over heb, dat is in Matteüs 11, vers 29. Het komt 5 keer voor, dus het valt wel mee. Matteüs 11. Vers 25. Dat heb ik wel staan, maar dat zal wel niet goed zijn dan. Het is vers 29, inderdaad. Was nu maar naar spekzevers gegaan. Ja, precies, ja. In dezelfde, ja, mijn bril gaat langzamerhand achteruit. Ik denk dat mijn bril oud wordt. Dus. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide, ik dank u Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde aan de kinderkunst geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader, nog iemand kent de Vader dan de Zoon. En dien het de Zoon wil openbaren, want de Vader heeft alles zijn hele hebben en houden aan de Zoon gegeven. Al zijn rechten en plichten, dat is wat de Zoon is. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen en het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En die Zoon, aan wie God al het zijne gegeven heeft, zegt, komt herwaarts tot mij. Komt hier, want dat is herwaarts, hierheen. Komt hierheen tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u een rustplaats. Want dat is wat het is. Ik zal u rust geven. Een plek om te gaan zitten is ook wel aardig. Het hangt rechtstreeks met elkaar samen. Want van de Heer staat, we hebben het niet gelezen, ik gun me de tijd niet, maar het is Hebreeën 3 en 4, Hebreeën 4, daar staat dat Christus zelf de rust is ingegaan. Maar het is rechtstreeks ontleend aan een ander woord, maar het is een synoniem, namelijk aan de uitdrukking zit aan mijn rechterhand. Want als ik u het woord zitten moest uitleggen, kom ik in hoge mate tot volstrekt dezelfde uiteenzetting. Het betekent precies hetzelfde, namelijk er is een weg afgelegd en zitten, dat is het einde van de weg. En dus per definitie een rustplaats. Heb u dat nog? Ik merk het vaak dat in het Engels het woord zitten, in het Nederlands ook trouwens, maar niet minder vaak, maar in het Engels het woord gebruikt wordt voor iets dat bewaard wordt. Ja, het zit hier. Ook als een auto is die al 30 jaar in de garage of in de schuur staat onder de stroom, weet u wel. Legendarische werk. Het zit hier. Voor decennia, voor years. Het zit daar. En dan heb je ook nog het, in het Nederlands kom je tegen dingen als, mensen zitten ergens op. En dat betekent het, dat ze het niet verkopen willen. Of niet willen wegdoen. He? Nee, dat is een dubbelzinnige, die durf ik niet te vermelden, maar dat heet ook zo. Ja. Dan zit men erop. Ja, en dat is wat het woord ook echt betekent. En het hangt rechtstreeks samen met zetten. Zitten en zetten. Maar het hangt samen dus met rust vinden, het einde van het verhaal, en daar zetten we het neer. Nou, daar gaat het over. Gij zult rust, een rustplaats vinden voor uw zielen. En nu ik dit gezegd heb, heb je meteen een goed decor voor Hebreeën 3 en 4. Want het idee is aan de ene kant, de Heer Jezus Christus is zijn rust ingegaan. En het andere is, hij is gezeten aan de rechterhand Gods. En tot ons wordt gezegd dat wij ook zouden ingaan in de rust. En dat wij een positie hebben in Christus, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, toch? Dat wil zeggen ook aan de rechterhand Gods. Dus dat zit aan mijn rechterhand komt overeen met rusten. Voor Christus en voor ons, want wij zouden achter hem aan dezelfde positie innemen. Dat betekent dit geloven ons eigen maken en maken tot de basis van onze levensbeschouwing. En als dat te hoog gegrepen is, voor onze levenswandel. Ik bedoel het zelf door twee keer, maar het een is wat theoretisch, het ander is wat praktisch. Maar het belangrijkste is dat we ons bewust zijn van deze plaats. Wij zijn kinderen Gods, wij zijn eerstelingen van een nieuwe schepping geworden. En daar leven wij uit, in gemeenschap met onze Heer. En niet onder de wet, maar onder de genade. Dat is wat het is. En dat is de positie die wij innemen, en dat is de betekenis van het woord. Daarna sla ik om in Matteüs 11. Kom ik in Matteüs 12, waar ik lees in vers 43. En wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen zoekende. Een plaats van rust, dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Het woord plaats staat er niet, maar het zit in de betekenis van het woord rust. De rust is per definitie een rustplaats. Het einde van de weg en de positie die men inneemt. En hier gaat het over een onreine geest, een demon die uit zijn positie, zijn plaats van rust of wat het maar was, is weggejaagd, uitgeleid of hoe het maar heten mag, en die zoekt gewoon een andere plek. En het dreigement is, pas op voor die rondzwervende demonen, want als ze bij jou een goede plek vinden, dan weet je nog niet hoe je eraf moet komen. Dat is het, ja. Nou goed, zoekende rust betekent, blijkt in de context, zoekende een plaats van rust. Nou, dit woord, dat is dus ana, omhoog. Pauzes vind je daarna in Lucas 11, vers 24. Lucas 11, vers 24, waar hetzelfde staat. De onreine geest is van de mens uitgevaren, zo gaat hij de dorre plaatsen zoekende rust. En eventueel zegt hij dan, ik ga maar terug naar waar ik uitgegaan ben. In armoede. Ja. Uit armoe, om zo te zeggen. En hetzelfde woord ook in Openbaring 4 vers 8. Die zoek ik niet meer op, maar ik geef hem toch maar. Openbaring 4 vers 8 en Openbaring 14 vers 11. Dat is 5 keer bij elkaar. Kortom, katapausis vinden we 9 keer, waarvan 8 keer in Hebreeën 3 en 4. En anapausis vonden we 5 keer, die teksten heb ik u genoemd. Dan heb je nog het werkwoord, rusten. Dan wel een rustplaats vinden. Die vinden wij bij elkaar 12 keer. Maar die ga ik u voor deze gelegenheid niet meer noemen. Want ik ga nu naar Hebreeën 3 en 4. Omdat die hoofdstukken aan dat begrip rust gewijd zijn. Je vindt de term dus in Hosea 3 vers 11. Daar waren wij reeds. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien. Slechts voorwaardelijk. Dan heb ik het wat overdreven vertaald. Maar toch correct, denk ik. Slechts voorwaardelijk zullen zij mijn rust ingaan. En dan staat er die woorden, zie toe broeders, dat niet de enige tijd in iemand van u zij een boos ongelovig hart, om af te wijken van de levende God. En daarmee van die rust, uiteraard. Maar vermaand elkander te allen dagen, elke dag, zolang het dag is, zolang als het heden genaamd wordt, maar dat is de verwijzing natuurlijk nog steeds naar Psalm 95, in dit geval vers 7, en hier vind je het eveneens in vers 7, daarom gelijk de Heilige Geest zegt in Psalm 95, heden indien gij zijn stem hoort. Het is niet de koning, het is God zelf. En als die u roept, dan zeg je niet, nou, dan moet ik eerst nog eens over nadenken. Nou, overvalt u me wel een beetje met die vraag, zoals de bruidegom zei tegen de ambtenaar van de burgerlijke stand. Overvalt u me nou wel een beetje mee? Maar dat kun je tegenover die ambtenaar misschien maken, maar tegenover God niet, hoor. Echt niet. Dan moet je dat meteen niet alleen beantwoorden, maar meteen ook doen. Zie? Heden. U weet hoe het was, deze is legendarisch, klassiek. U weet hoe het was. De farao werd vriendelijk uitgenodigd om enzovoort. En hij zei nee. Toen zei hij nog een keer tegen de farao, laat mijn volk gaan, let my people go. Want het was in het Engels, schijnt het. Let my people go. Met een bas hoort dat. Maar goed. En weer niet. En nog een paar keer. Ik ben de tel even kwijt. Maar uiteindelijk kreeg hij de kans niet meer. Dan staat er, en de Heere verhardde farao's hart. Daar is het laatste woord dan ook nog niet over gezegd, overigens. Maar het staat er wel en daar gaat het maar om. Dat is wat dan gebeurt. Je kunt niet ongestraft nee tegen de Heer zeggen. Ik moet u zeggen, jawel, als u zich nu bedenkt en zegt, nee, maar ik ga nu toch. Ik ga nu ja zeggen, dan kun je bij hem terecht. Maar of u het u nog een keer vraagt na vandaag, dat weet ik niet. Dat is maar de vraag, dat weet ik niet. Dat blijft niet zo. Zie. En dus, want het staat er uitdrukkelijk, heden, indien gij ze niet, maar indien gij zijn stem hoort, verhaat u niet. Heden, indien gij zijn stem hoort. Dat is ook mijn antwoord aan degene die dan roepen, van ja, dat gaat zomaar niet, je moet wachten tot het je gegeven wordt, of zo. Tot het je aangereikt wordt. Dat moet je overkomen. Mijn antwoord is, het overkomt je nu toch? Nou ja, toen kreeg ik helemaal ruzie. Dus jij vindt dat de Heer jou op mijn pad gestuurd heeft om... ja, sorry, maar ik geloof dat ik gezegd heb, ja. Want ik werd ook boos. Verdorie, dat gezeur altijd van, moet altijd eronder uitkomen, enzovoorts. Altijd zich wegdraaien van, ja, nou ja. Je moet wachten totdat je staat het aan te reiken. Dan zeg je, nee, dat kan het niet aanpakken. Je moet wachten tot het me gegeven wordt. Wie van ons twee is het dan gek? Ik meen het. En als de Heer het je aanreikt, dat is dus vandaag in elk geval, misschien alsnog, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, want zo heet dat als je denkt dat je nee moet zeggen. Zo verhard uw harten niet, gelijk geschied is in de verbittering in Massa Meriba, in de woestijn. Enzovoorts. Dus inderdaad, men zou gehoor geven aan de oproep. Maar ze deden het niet. Maar aan ons wordt gezegd, vermaand elkander alle dagen zolang het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard wordt door de verleiding der zonde. Want dit is de zonde, de zonde. Welke zonde? Nou, de eerste die in de Bijbel genoemd wordt, is die van de mens. Die het woord van de Heer kent en die er zich niks van aantrekt. En dus eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat is feitelijk de wet. Profetisch en typologisch gezien. Maar dat is wat meestal gebeurt. Hè? De mensen die het evangelie afwijzen, let maar eens op. Zo rechtstreeks. Ook wat ik nu net zei over, ja, maar het moet je gegeven. Zijn mensen die een beroep doen op de wet. Die eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Het moet je niet, je moet gewoon van die boom des levens eten. Dat is wat je moet doen. En van die anderen afblijven. Dat is wat de Heer zei. Zie? En de Heer roept daartoe. Maar dat is de zonde. Die zonde. Van het woord van God afwijzen. En daar een eigen filosofie tegenover zetten. En eigen emoties. Want ja, die... Was het een peer, was geloof ik, of het was een banaan, heeft iemand mij verzekerd, maar bij nadere zin, nou ja. Maar over die boom met die vrucht, ik weet niet wat het was, maar hij was zeer begeerig om verstandig te maken. En wie zou dat nou niet willen? Nou ja. En ze werden verstandig, ze leerden zichzelf bekijken en zichzelf zien, ze schaamden zich kapot. En toen moesten ze meteen weer aan het breien. Of wat ze maar moesten, aan het rijgen, aan het rijgen moesten ze. Vind je het niet komisch? Ik vind het wel komisch. Maar het is tegelijkertijd bloedserieus natuurlijk. Hè? De mens wordt ineens zelfbewust en gaat zichzelf opknappen. Gaat zichzelf acceptabel maken, oppoetsen, schoon gelaat tonen aan de mensen, vijgenbladeren aanheenrijgen, desnoods in een wilde vijgenboom klimmen, dat kan ook nog, zit je helemaal in de boom. Maar ja, hè? En de Heer zei, Zacheus, kom er maar uit. En hij zei, Adam, waar zijt gij? Maar ja, die was in de bosjes. Ja, is in een struik gewas. Ja, het lied, ja, is dat... Ja. Eve, where's Adam? Ik weet niet of je dat lied kent, maar... Eve, where's Adam? Maar goed. De mens raakte God kwijt en God raakte de mens kwijt. Dus wat er gebeurt dan? Dus je kan niet ongestraft en zonder consequenties nee zeggen... tegen de Heer en geen gehoor geven aan zijn woord. Zie? Maar dat is de zonde. Bij uitstek. Dat staat hierna ook, maar ik denk dat u dat allemaal wel weet. Maar toch, volledigheidshalve, ik moet het wel noemen. Dus daar gaat hij. Want er stond vers 15, heden indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet gelijk in de verbittering geschied is. Dat is dus in vers 15 de herhaling van vers 7 en 8. Met opnieuw een commentaar. Het eerste commentaar liep via Psalm 95. Ik heb gezworen in mijn toorn, indien zij in mijn rust zullen ingaan. En nu komt er weer een commentaar, maar nu zonder die beeldspraak of wat dan ook maar. Gewoon rechtstreeks. Want er staat een, want sommigen, vers 16, als zij die stem gehoord hadden, hebben hem verbitterd. Want, of toch, niet allen die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. En de vraag is, over welke is de Heer dan vertorend geweest 40 jaren? U ziet, er wordt niet meer 38 gerekend, maar 40 jaren. Over welke is de Heer, over welke mensen? En dan staat de vragende wijs, omdat het antwoord voor de hand ligt. Was het niet over degene die gezondigd hadden? Over die Israëlieten, welker lichamen gevallen zijn in de woestijn. En als u de Bijbelse geschiedenis niet kent, waar het over gaat is wat ik vanmorgen gezegd heb. Namelijk, de Israëlieten trokken op uit Egypte, waren de stem van de Heer vervolgens ongehoorzaam. Toen zei de Heer, oké, dan wacht ik wel één generatie. En dan wacht ik tot iedereen die uit Egypte uitgeleid is, worden omgekomen, is gestorven, is gewoon van ouderdom, in de woestijn. En dan ga ik met de volgende generatie het beloofde land binnen. Heb ik toch gedaan wat ik beloofd had, namelijk, ik heb het volk uitgeleid uit Egypte en ik heb het volk gebracht in Kanaan. Maar als je niet naar Kanaan wil, nou dan niet, dan laten we het hierbij. En dan blijven jullie de rest van de 40 jaren in de woestijn omzwerven. Dat is wat er gebeurd is. En hun lichamen zijn dus gevallen. Ze zijn gewoon gestorven. In de woestijn. Heb je dat? Wie waren dat? Nou, dat waren degenen die gezondigd hadden. Dan hadden ze het mis dus, hè? Dat is wat het woord toch betekent. Het ging ook mis, ze raakten hem niet namelijk. Ze kwamen er niet, ook niet in het beloofde land bedoel ik. Ze waren het woord van God ongehoorzaam en alles ging mis. Ze hadden gezondigd. En de vraag komt nog een keer. Vers 18, en welken, aan wie heeft hij gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan? Anders dan aan degene die ongehoorzaam geweest waren. Met andere woorden, als ze gehoorzaam geweest waren, zouden ze ingegaan zijn. Dat is het indien. Of het zo. Van indien ze in mijn rust zullen ingaan. Maar de Heer is vertoond geweest. En dan vers 18. Over degene die ongehoorzaam geweest waren. En wat in vers 17 nog heet, die gezondigd hadden, heet in vers 18, zij waren ongehoorzaam. En niet zeggen, oh dat ook nog. Nee, het is hetzelfde. Ze hebben gezondigd. Wat was hun zonde? Het was hun ongehoorzaamheid. En het woord betekent wat het betekent. Namelijk, zij wilden niet horen naar de stem des Heren hun schats. Zij waren namelijk ongelovig, maar dat is het volgende vers, waarin het nog een keer gezegd wordt, het is dus drie keer, wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan in de rust, want daar ging het over, staat er niet bij, maar het wordt nu geïmpliceerd. Ze hebben niet kunnen ingaan vanwege ongeloof, dat is wat het is. Zij vertrouwden niet op het woord van God en dus konden zij niet ingaan. En wij zouden vertrouwen hebben in wat God beloofd heeft. Hij zei, kom tot mij, ik zal u rust geven, toch? En dus we komen tot hem. En we maken aanspraak op die rust die hij beloofd heeft. En dat kan. Alleen hij tilt ons dan inderdaad ook in de praktijk uit boven dit oude leven. Misschien dat je zo ana pausis moet verklaren omhoog. Maar ja, ik vind het wat vergezocht, dus laat me zitten. Maar in elk geval, hij zet ons neer, maar het is omhoog. Hij zet ons neer in een hemelse positie. De beruchte hemelse gewesten. Maar die term zou ik niet gebruiken, toch? In de hemel, dat is wat het is. In het hemelse. In een hemelse sfeer. In een hemels Jeruzalem. In een Jeruzalem dat boven is. Of hoe dat maar heten mag. Dat is waar het over gaat. En daar wandelen wij. Dit is vrij naar Filippenzen 3, meen ik. Die van ons burgerschap is in de hemel. En in een andere vertaling, onze wandel is in de hemel. Maar het is beide correct vertaald. Het is onze positie, daar horen wij thuis. En daar leven wij ook in de praktijk. Als leden van de gemeente, als leden van het lichaam van Christus. En daar is onze plaats. Maar weet u wat het is? Men heeft uitgevonden dat wij leden moeten worden van een of andere kerkgenootschap. En als we geen goede kunnen vinden, dan richten we er zelf alleen op. Wij Nederlanders zeker. Ik ben er heel goed in. Is bekend, is klassiek. Maar goed, ik zal er niet verder op ingaan. Maar je moet er ergens bij horen, zei de man. Ik zei, dat zeg ik toch, wij moeten ergens bij horen, maar wij horen bij de Heer, dat is waar we thuis horen. En toen we tot geloof kwamen, werden wij toegevoegd, den Heere. En heb niet het hart dat je daarna zegt, ja, maar dat is niet genoeg. Dan krijgen we problemen met de leer van de algenoegzaamheid van Christus. Om eens iets volkomen orthodox te zeggen. Weet u nog, in de dagen van de reformatie, dat is nou 401 jaar geleden geloof ik, wat dat maar was. In de dagen van de reformatie stelde men een stuk op, dat ongeveer begint met, ik geloof in de ene heilige, katholieke, algemene, dat is wat het is, ene heilige, algemene, dat is de vertaling van het woord katholiek. Algemene christelijke kerk, begrijp je me goed? Dit is een protestantse, niet rooms-katholieke, protestantse geloofsbelijdenis. Ik behoor tot de, ik geloof in, enzovoorts. Het is algemeen bekend dat als je dat vandaag roept, dat je daarbij hoort dat ze zeggen, waar heb je het over? Weet je niet wat het over gaat? En als je ze wel weet wat het over gaat, dan zeggen ze, ja, maar dat is niet genoeg. Want je moet je stellen onder de kerkelijke tucht. Schijnt de Heer niet te doen, die tucht. Die doet er niks aan, dus moeten wij dat doen. Ja, waar blijft dan de tucht, zei de broeder. Ik heb zijn naam zelfs bij de hand. Dus die durf ik niet te noemen. Maar die zei, waar blijft dan de tucht als je verder nergens bij hoort? Ja, dan overval je me ook even. Maar dan ga ik naar huis en dan denk ik, ja, de tucht. Ja, waar blijft de tucht? Waar staat het eigenlijk in de Bijbel? En toen kon ik het ook niet vinden. En het idee is, ja, als de Heer dus niks aan die tucht doet, hetgeen geïmpliceerd werd, moeten wij dat dan wel doen? Macht uitoefenen over andere gelovigen? Dat is helemaal niet nodig. Men zou vertrouwen op de werking van de geest, de werking van Christus, dan wel de werking van het woord in de gelovigen. En als dat niet werkt, om wat voor reden dan ook, ja, dan is er toch niks aan te doen. Dan ben je afgeschreven. Daarom moet je ook niet nee zeggen tegen de Heer. Dat moet je nooit doen, want het risico wordt dat de Heer dan het zaakje uitzet. Hè. Dan ben je afgeschreven. Dan, oké, wil je eigen weg gaan? Nou, ga je gang. Dan spreken we elkaar later nog wel. Nee, dan spreken we elkaar later wel. Maar dan, ja, dat is nog een zonde van je leven dat je dan weggooit, feitelijk. Hè? Dat er geen nut doet, want voor deze wereld doet het toch geen nut. Niks blijvends, enzovoorts. Hè? Daar gaat het over. En dan komt hoofdstuk 4, vers 1. Zal ik hem eens meteen lezen uit de NBG? Dan doe ik ook iets onorthodox. NBG 1951. Daar staat, laten wij daarom, 4 vers 1 van de Hebreeën. Laten wij daarom op onze hoede zijn, dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. En die dunne lettertjes, dat was wat hier in mijn Bijbel heb ik er tussen haakjes gezet. De belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde. Maar echt de meest correcte vertaling is wat ik nu las. Laten wij daarom op onze hoede zijn, dat niemand van u, en dan komt een stuk tussen haakjes, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. Laten wij ons op onze hoede zijn, want sommige mensen onder ons wekken misschien de indruk dat ze achterblijven. Misschien is dat niet juist, maar ze wekken soms de indruk en let er dan op. En dat is wat er staat, let er dan op. Dat is de herhaling van 3 vers 12. Zie toe, broeders, dat niet de enige tijd in iemand van u zij een boos ongelovig had om af te wijken van de levende God. En het is ook hetzelfde als wat we later lezen in, ik geloof dat het hoofdstuk 12 was, vers 15, ja. Toeziende dat niemand verachtere van de genade Gods. Daar staat dus dat we inderdaad op elkaar zouden toezien en ervoor waken. Zie? Dat wij allemaal blijven bij de genade Gods. Dat is bij de troon der genade, achter het voorhangsel, dat is de plaats van de rust waarin wij zouden ingaan, waarin wij zouden staan, waarin wij zouden leven, enzovoorts. En binnen datzelfde kader valt trouwens ook gewoon hoofdstuk 10, vers 24. Laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken en laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. In een negatieve vorm staat het daar, maar het is hetzelfde, want die onderlinge bijeenkomst is heus echt helemaal niks anders dan dat wij naderen tot de troon der genade en de rust ingaan. En zeggen, Heer, had u geroepen, are you free? Mr. Humphries, ja, are you free? En dan kijk je om je heen en dan zeg je, ja, ik ben vrij, want ik ben verlost. Ik ben uitgeleid uit Egypte. Ik sta in de vrijheid. En nou, dan ben je beschikbaar. Begrijpt u wel? Je laat Egypte achter je. Je bent vrij. En daarom ben je vrij om die andere Heer te dienen. Namelijk niet de duivel, maar de Heer Jezus Christus. En daar zijn natuurlijk nog veel meer schriftplaatsen voor die dat precies zo zeggen. Zonder gebruik te maken van deze oud-testamentische symboliek van de uittocht uit Egypte en het gaan naar Canaan en zo verder. En zonder de symboliek van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek die eenmaal per jaar het heiligdom binnenging, waarbij het voorhangsel open ging, zodat iedereen achter hem aan naar binnen kon lopen. Want dat is allemaal Hebreeënbrief. Maar er staat gewoon in Romeinen 6... dat wij, nu wij eenmaal en voor altijd met Christus zijn gestorven en begraven en opgewekt, want hij maakt onze sterfelijke lichamen levend, maar met Christus staat er. Nee, niet onze dode lichamen, onze sterfelijke lichamen. Terwijl we nog leven, een sterfelijk lichaam hebben omdat het nog niet gestorven is, maakt hij het al levend, omdat hij daarin woont. En we zouden dat lichaam stellen tot wapenen der gerechtigheid. Stelt uw leden, uw lichaamsdelen, tot wapenen, gereedschappen der gerechtigheid. Wij zouden niet de zonde, maar de gerechtigheid dienen. Hoe dan? Nou, dat staat er niet bij, maar er staat dat je je daarvoor beschikbaar moet stellen. Op zijn minst betekent dat je dat wel eens tegen de Heer zou kunnen zeggen. Heer, hier ben ik en ik ben beschikbaar. Dat is het. Dat is Romeinen 6. Ja, dat is een heel hoofdstuk, ja. En het is de draad die in Romeinen 12 wordt opgepakt. Met de woorden, ik bid u dan door de ontfermingen Gods, 12 vers 1. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot levend. Levend gemaakt. Tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. En een offer is een aanbieding, dat weet u, dat is niks anders dan dat. De offer is, offerte is aanbieding. Aan een hoger iemand, dat is het eigenlijk. En wij bieden onze levens aan de Heer. Ik geloof niet dat ik die u genoemd heb, ja vroeger wel eens. Maar ik zeg hem nu nog maar weer. Ik zei dus vanmorgen, wij kwamen niet alleen als oprecht orthodox evangelischen tot geloof of zo. Wij kwamen tot overgave. Gemakshalve, het hele verhaal in één keer vertellen. En wij gaven onze levens aan de Heer. Dat was wel erg voortvarend, om het zo te zeggen. Maar het was wel de klassieke jargon. Wij kwamen tot geloof, werden op die grond van Gods wegen wedergeboren. En daarna kun je het lef hebben om wedergeboren en wel met nieuw leven in het oude lichaam en met nieuwe wijn in een oude zak. Om je ter beschikking te stellen levend en wel aan de Heer. Tot overgave. Want zolang je niet wedergeboren bent, valt er aan de Heer niks aan te bieden hoor. Zoals de man zei tegen broeder Klaas Roosendaal, om hem nog eens een keer te citeren. Ik vond hem altijd prachtig. Van, ik heb mijn leven aan de Heer gegeven. Toen zei Klaas Roosendaal zonder aarzelen, nou, daar zal de Heer blij mee wezen. Dat is historisch, dit. Ja, wat moet de Heer daar de vredesnaam mee? Je moet eerst wedergeboren worden. Je moet eerst nieuw leven ontvangen. En dan geef je leven aan de Heer. Maar je kan het natuurlijk ook gewoon in één keer doen. Maar vergis u niet, in de Bijbel zijn het meerdere dingen. Het zijn ook meerdere drempels in de praktijk. Voor sommigen zijn de drempels laag. Vooral als je toch niks te verliezen hebt. Dan ga je wat makkelijker de drempel over. Als je minder weegt, ga je makkelijker het hoogje over. Hè? Wel eens gezien, die bergbeklimmers, die... Dan gaan wij als grote westerlingen gaan de Himalaya beklimmen. En wat doen we dan? We nemen die personeel, hoe heet die nou ook alweer? Die Sherpa, juist. Ze nemen zo'n Sherpa mee, of meerdere Sherpas. Ze hebben die kleine mannetjes, en die dragen dan je bagage. En wij zijn trots, we hebben de Himalaya, de Mount Everest beklommen, of wat dan ook maar. En die lui doen het dagelijks voor de kost. Hoezo? Maar dat zijn we die kleine mannetjes. Die kunnen klimmen. Lopend, op de fiets ook trouwens. Maar, hè, hoe kleiner je bent, hoe makkelijker je omhoog komt. Dat is het eigenlijk. En hoe minder je te verliezen hebt, hoe makkelijker je over de drempel komt, ook naar de Heer toe. Dus het is niet voor iedereen even simpel, maar het is wel de bedoeling dat je gaat. Is er een mededeling, broeder? Ja, dank u. Oké. Voor u niks bijzonders, maar doet er niet toe. Maar waar het over gaat is dus dit, hè. Vergeten hetgeen achter is en gewoon komen tot de Heer en zeggen, Heer, hier ben ik. En dat is rustgevend. Ik kan het u uit ervaring zeggen, ik zeg niet graag zulke dingen, maar toch. Ik kan het u uit ervaring zeggen, dat is wat rust geeft. Gewoon al die dingen van deze wereld achter je laten, al wat ze van je verwachten, al wat je denkt dat je zelf moet doen, allemaal. En je moet het gewoon loslaten en zeggen tegen de Heer, hier ben ik. En dan geeft hij een ander leven. Officieel. Op dat tijdstip natuurlijk, in de praktijk, duurt dat wel even, want ook het oude leven is maar niet in één keer. Hè. Dat moet eerst tot ontwikkeling komen, moet tot groei komen, en daar moet men van alles in leren. En wij als kinderen gods moeten dat ook. We moeten van alles in ons opnemen, ermee omleren gaan, heet dat. Ik vind dat moeilijke termen altijd, omdat ze me eigenlijk te vaag zijn. Maar het is wel zo. Je moet leren te leven als kind van God. En daarom zingen wij daarover dat wij kinderen God zijn, dat we kinderen des konings zijn. I'm a child of the king en al dat soort dingen meer. Wij zijn onderweg naar dat beloofde land. De Heer heeft ons daartoe geroepen. Ons wacht daar een kroon, zeer schoon, aan Gentse kust. Kijk ik altijd naar Wilma. Een kroon is eerst, ik weet niet waarom, het is zo historisch gegroeid, zuster. Ik weet niet meer waarom. Maar een kroon is eerst schoon, wacht ons aan de Gentse kust. En zo, daarheen zijn we onderweg. En die wereld, het is mooi, het is aardig, het is een prachtige schepping, maar hij is in de macht van de zonde, ligt onder een vloek. En als wij alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, 1 Korinthe 15... zijn wij de ellendigste, beklagenswaardigste, staat er in een andere vertaling, zijn wij de ellendigste van alle mensen. En daarvan acte. Wat ik u gun, en waar ik u van harte uitnodig, is om wet en al dat gedoe achter u te laten, waar je alleen maar moe van wordt, en belast, en te komen tot de Heer, die ons ook wat te dragen geeft, die ons ergens mee belast en die zegt, oké, ga je gang, enzovoorts. Maar dan in zijn dienst en onder zijn toezicht, onder zijn zorg en wat het maar wezen mag, onder het toezicht van de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Beter kan je niet hebben. Wat je ervoor nodig hebt, is geloof, vertrouwen op de Heer en zijn woord en de vrijmoedigheid om op grond daarvan tot de Heer te gaan en te zeggen, Heer, hier ben ik. Zoekt u die rust die God alleen kan geven. Vrede in het hart bij elke moeilijkheid. Is dat de enige weg, de enige boodschap ook die ik voor u heb, maar ook niks minder dan dat. Dat is waar het over gaat en dat is tamelijk rigoureus. Dat is al die aardse dingen relativeren en begrijpen dat er maar één echte realiteit is. Dat is dat wij niet zien, maar nochtans geloven. De Heer die zich kenbaar maakt in zijn woord, hetgeen hij trouwens ook vandaag hier in ons midden doet. En daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, u te mogen kennen en te mogen leven aan uw hand. Wij danken u dat we met vrijmoedigheid mogen ingaan in de rust van onze heiland zelf. Achter hem aan, dwars door het voorhoofd, dwars door het heilige, door de voorhang, het heilige der heiligen binnen. Want we hebben uit uw woord begrepen dat het vandaag nog steeds grote verzoendag is. En dat wij dus de vrijmoedigheid en de toegang hebben met vertrouwen door het geloof, de trouw van onze Heer Jezus Christus. Wij danken u dat wij mogen ingaan op grond van uw woord. Dat het niet onze filosofie is of de een of andere leer of het resultaat van wat een mens ooit bedacht heeft. Maar dat we het mogen lezen zwart op wit in dit woord dat niet wankelt, dat niet voorbij gaat, dat de eeuwen doorstaat en dat van alle tijden is. Wij danken u dan voor de dag van heden. Dat we ook vandaag uw stem mochten horen. We mogen begrijpen dat u ons roept om te komen tot die rustplaats. Tot die plaats waarin we door u gezet worden in vrijheid, in de genade waarin wij staan, in de vrede van het nieuwe verbond, maar met de opdracht om uw woord te bedienen, om daaraan trouw te zijn en onze ogen, hoop, verwachting gevestigd te houden op u. Daarom, Vader, we bevelen ons bij u aan. Niet omdat wij vinden dat dat moet, maar omdat u ons beloften gedaan hebt. En wij komen tot u niet op eigen initiatief, maar omdat u ons geroepen hebt. En daarom, Heer, hier zijn wij, hier ben ik. Wat wilt gij dat wij doen zullen? Wat wilt gij dat ik doen zal? Geeft u ons leven zin en inhoud en geeft ons al wat nodig is om als uw dienstknechten en zelfs als uw krijgsknechten door dit leven te gaan, onderweg naar die erfenis die u voor ons bewaart. Wij danken u voor deze grote rijkdom, uit genade en om Christus wil. Amen.